Mijn eigen IBM-computer.
Nou, dan raak ik eindelijk eens die papierwinkel kwijt.
Hé, het is geen speelgoed.
Op school mag het wel.
Goed dan.
Oké. Programma erin. Datum. 1, 2, hoppakee. En dan druk je in.
Nou, het doet dus niks, meneer de computerexpert.
Dan moet je IBM bellen.
Of je stopt de stekker erin.
Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van onze podcast. Of je stopt de stekker erin. Mijn naam is Baren Baassen en ik zit hier samen met...
Karel van der Woude.
Tony Bastiaans.
En we hebben vandaag een speciale gast. En wacht eventjes, want ik wil je toch even een klein beetje inleiden... voordat je je naam noemt en vertelt waarom je hier bent. Want als ik een beetje terugkijk naar IBM de afgelopen paar jaar... dan hebben we echt al een paar grote acquisities gedaan. Overnames. Ja. Een beetje begonnen... In de open source dan wereld. Dus een beetje kijken naar Red Hat. Een gigantische overname.
Ja.
HashiCorp vond ik ook echt een hele grote en een hele bijzondere, hele mooie tools ook. Mm-hmm. DataStax met Cassandra. En nu, en daarom kom ik even bij jou terecht, Confluent. En daarvoor zit aan tafel, zou je je voor willen stellen?
Ja, zeker. Rishi Durga, een van de solution engineers van het Nederlandse team.
Ja. En leuk dat je aan tafel kan komen, want jullie zijn nog net een paar weken binnen bij IBM. Gelukkig tijd vrij kunnen maken voor ons om even te praten over Confluent. En misschien om gelijk maar even met de deur in huis te vallen. Wat is nu precies Confluent? Even voor de luisteraars die misschien jullie helemaal niet kennen.
Ja, we hebben natuurlijk een lang en een kort antwoord op deze vraag. Het korte antwoord is, we zijn een enterprise ready Kafka variant. Met daarbovenop de functionaliteit die je eigenlijk vanuit een enterprise verwacht.
Ja, oké. Nou, ga ik de domme vraag stellen. Mm-hmm. Wat is Kafka?
Dat is een heel mooi startpunt. Kafka is een integratietechnologie. Die je eigenlijk in staat stelt om data van A naar B te verplaatsen. Dat op zich is natuurlijk niet heel erg uniek. Ik denk dat wat wel uniek is, is de manier waarop Kafka gecreëerd is. En de reden waarom het problemen oplost die je natuurlijk ook met andere technologie zou kunnen invullen. Maar die andere technologie vraagt vaak een aantal extra stappen. Terwijl Kafka initieel gemaakt is om juist de problematiek aan te pakken. Als ik dat iets concreter maak, Kafka is zo'n 10 jaar geleden bij LinkedIn gecreëerd. Mm-hmm. Door onze CEO, Jay Krebs. En eigenlijk initieel gemaakt om een probleem op te lossen wat LinkedIn natuurlijk heeft. En wat eigenlijk heel veel andere problemen oplost die andere bedrijven ook hebben. Namelijk, hoe zorg je ervoor dat je data snel kan verplaatsen? Dus als iemand een LinkedIn-post plaatst, hoe zorg je ervoor dat het zo snel mogelijk verspreid wordt door alle systemen? Maar belangrijker nog, hoe maak je zoiets schaalbaar? En hoe zorg je ervoor dat als je nieuwe systemen aansluit, dat je niet alles overhoop hoeft te trekken om die nieuwe systemen een plek te geven in je data-integratielaag?
Ja, en als je dan over data hebt, dan data kan je zien als hele grote chunks of data. Maar hier in dit geval heb je het over LinkedIn. Dan heb je het over kleinere sources steeds van data die verplaatst worden. Dus zijn er meer records, zeg maar, waar je het over hebt. Mm-hmm. Dus niet zozeer van data als grote databases die van A naar B geplaatst moeten worden.
Absoluut. Wij spreken over het algemeen over events. Mm-hmm. Een event is over het algemeen iets kleins. Voor de mensen die niet precies weten wat nou het verschil is tussen een event en bijvoorbeeld een database record... Wij zeggen altijd, Kafka moet je gebruiken om gebeurtenissen te verplaatsen. En een database gebruik je om de eindstaat op te slaan. Dus misschien een handig voorbeeld is een schaakbord. Je kan natuurlijk, als je een hele schaakpartij wil vastleggen, foto's maken na iedere zet. Dan heb je de staat van het bord vastgelegd. Kan handig zijn, maar het is niet altijd de meest efficiënte manier van opslaan.
Nee, zeker je slaat steeds een object op, zeg maar.
Precies. Ja. Het is ook niet makkelijk te analyseren, want dan moet je van de foto weer terug naar en waar staan alle stukken. Dus wat wij zeggen is, waarom hou je niet een logboek bij van alle veranderingen, alle zetten? En dan kun je natuurlijk altijd aan de hand van dat logboek de staat van het bord weer recreëren. Maar als je een analyse wil doen, of een what-if scenario, stel dat die pion niet gezet is, wat zou er dan gebeuren? Dan heb je het logboek van alle zetten en kun je dus veel makkelijker daarop wijzigingen aanbrengen. Dus als wij het over data hebben binnen de Kafka-context, dan hebben we het over...
En dan elke zet is een event.
Precies.
Ja, oké. Okay, ja. Ja.
Dus als wij het over data hebben, dan hebben we het eigenlijk over events en dus inderdaad de individuele zetten. Dan jouw vraag. We hebben het over events, dus dat zijn over het algemeen kleine dingen. Dat is absoluut zo. De technologie waar Kafka mee gebouwd is echter zo schaalbaar dat je ook events kan hebben die misschien wel 100 megabyte of groter aan data bevatten.
Ja. Ja, dat zijn behoorlijke
dat zijn flinke
events,
jongens.
Zeg maar. Die, ja. En als je over dat soort, ja, dan kan je ook denken aan hele security events die volledig gelogd moeten worden in real time, die verplaatst moeten worden van A naar B, dat soort zaken.
Precies.
Oké. Okay.
Ja. Okay. Ja, ik zat net even te. Ik had net een hele goede vraag, maar hij.
Dat was kritiek te wijzen in. En die events, dat is niet van. Het staat op disk en dat beweeg ik en dan schrijf ik het weer op disk. Dat is echt in-memory bewegingen.
Dit is waar het interessant wordt. Wij hebben natuurlijk een bepaalde mening over wat een event is. Maar in de basis zou je kunnen zeggen: alles mag een event zijn. Een heel praktisch voorbeeld daarvan is onze Change Data Capture Connector. Waarmee we eigenlijk de wijziging in een database kunnen opvangen. Op het laagste niveau. Dus zodra jij een nieuw record creëert, dan trekken wij uit die database het nieuwe record. En dat gebruiken wij als event. Een update kunnen we ook uit een database trekken. En dan krijg je dus de before image, of zeg maar het originele record. En het record wat resulteert. En de operatie die daartussen uitgevoerd is. En dan kom je dus op een grensvlak van wat is dan het verschil tussen een event en een record. Want in de Change Data Capture use case gebruiken wij de records als events. Dus het is meer mening gedreven, denk ik, als je het...
Ja, wat ik eigenlijk doelde is van... Doen jullie al die events wegschrijven op disk? Of gebruiken jullie meer het in geheugen, ja. In memory?
Hier komen we meteen op een goed verschil tussen, laten we zeggen, de ouderwetse messaging en Kafka. In de basis eindigen onze events altijd op disk. We hebben meerdere varianten van Confluent Kafka. We hebben een variant die eigenlijk direct schrijft naar disk. Of direct schrijft naar blob storage. Maar in de basis wordt een event in memory ontvangen. Naar disk gepersisteerd. En op dat moment sturen wij een acknowledgement terug naar de verzender. Dat we het bericht geplaatst hebben.
Oké. Okay. Duidelijk.
En waarom dat relevant is, daar komen we denk ik zo meteen nog op terug.
Ja, want dat was de vraag die ik dus net in mijn hoofd had. Want Confluent of Kafka is eigenlijk een hele snelle eventafhandelaar.
Ja.
Omdat eigenlijk het meeste allemaal in geheugen zit. Want dat blijft in geheugen, toch? Als ik het een beetje goed begrijp.
Nee, in de basis schrijven wij alles naar disk. Daar, en dat is de reden waarom we zo consistent zijn, maar ook robuust. Pas op het moment dat wij de events op disk weggeschreven hebben, in wat wij een immutable log noemen, gaat er de eerste acknowledgement terug naar de zender.
Ja.
Maar disk-operaties kunnen heel snel zijn. Hè? Meestal denken we bij database-operaties aan, als ik een insert doe, dan duurt het vrij lang voordat ik een signaal terugkrijg. Dat is omdat een database veel meer doet dan alleen maar het gegeven wegschrijven. Er worden indexen bijgewerkt. We weten allemaal hoe databases werken. Bij Kafka gebeurt dat niet. We schrijven iets naar een log. Dat is een vrij snelle operatie. En we sturen meteen een acknowledgement terug dat we het event ontvangen hebben.
Ja. Dus in Kafka is niet zozeer een database, het is meer een logfile, zeg maar, waarin alles wordt bijgehouden.
Ja, absoluut.
En dat maakt de snelheid.
Precies. Ja. Een ander aspect van die snelheid is dat log hoeft niet te bestaan binnen één server. We hebben over het algemeen een cluster van servers. Mm-hmm. Die servers noemen we trouwens brokers, dus laten we die term gebruiken. We hebben meerdere brokers en die werken allemaal samen bij het persisteren van data. En natuurlijk gebruiken we dan sleutels of hashes om te bepalen op welke server iets daadwerkelijk terechtkomt. Dus op het moment dat je meer schaalbaarheid nodig hebt, meer snelheid, dan zet je eigenlijk meer brokers in je cluster. En daarna zorgt Kafka er wel voor dat die data op de juiste plek terechtkomt. En daarmee creëren we dus ook de snelheid.
En dan maken jullie, voordat we even overstappen naar Confluent, zeg maar, eigenlijk, want we hebben het hier over Kafka en het is goed om zo meteen eens te kijken, ja, maar wat is dan Confluent en hoe maakt dat het anders? Als je het hebt over een cluster, is dat dan is dat een eigen cluster, zeg maar, op basis van hardware? Of maken jullie gebruik dan weer van een andere, een ander gedeelte van IBM, waar jij het net in het begin al over had, Red Hat, over OpenShift clusters, waar jullie dan weer embedded zijn?
kan beide zijn. Over het algemeen zien we tegenwoordig meer gevirtualiseerde clusters. Dus dat kan Kubernetes zijn of OpenShift, noem maar op. Maar er zijn absoluut ook bedrijven die echt op bare metal clusters creëren. Okay. Een cluster is niets meer dan het stukje software wat een broker opstart. Dus je zou ook meerdere brokers op een machine kunnen hebben.
Ja, en dan het hele stuk van Kafka, eigenlijk wat daar gezegd is. Heeft dat nou uiteindelijk ook tot problemen geleid? Zijn er dingen die zeggen van, hey, dat, daar loop je tegen limieten aan, daar moeten we wat aan doen. We ontwikkelen dat door?
Dat is een hele interessante vraag. Ik zou durven zeggen nee. Okay. Ja, dat durf ik wel te zeggen.
Ja, dat is
We hebben Kafka zowel in een on-premise of nou, laten we het self-managed variant en een cloud variant. De cloud variant hebben we behoorlijk versleuteld, omdat wij natuurlijk alle kennis van Kafka brokers hebben. Dus we hebben die iets anders ingedeeld. Maar je ziet daar dat er petabytes aan data per uur doorheen gaan.
Aan streaming data hebben we dan over. Hè? Dus ja. Aan puur aan events, dus die kleine blokjes van tot 100 gig die je wegschrijft, zeg maar. Of een MB was het, hè?
Ja, MB.
Maar dat omgekeerd naar petabytes en data die er al gaat. Ja. Dat zijn flinke clusters.
Zeker, ja. En ook op individueel niveau. We hebben klanten die zelf al enkele gigabytes per minuut door hun clusters heen sturen. Ja, en op het moment dat je tegen limieten aanloopt, dan zit je er een paar brokers bij en dan kunnen we weer verder schalen.
En dat is precies, want dat was de vraag die ik zou stellen, tenminste die nu bij mij opkwam, is van, je zegt dat Kafka heel makkelijk kan schalen. Dus op het moment dat je cluster vol raakt, of in ieder geval zijn snelheid niet meer kan halen, dan zet je dus een paar brokers bij, 1, 2, 3, mm-hmm. om voor de rest de snelheid en de opslag uit te breiden.
Ja, precies. Ik snap dat dit wat abstract klinkt. Als we het iets praktischer maken, dan zou je kunnen zeggen, in een database heb je schema's en tabellen. En wij werken eigenlijk met topics. Dus een topic is een verzameling van events. Over het algemeen, maar dit is ook weer een mening natuurlijk, over het algemeen zet je in een topic dezelfde events. En dan lijkt het al iets meer op een database-tabel. Zo'n topic, als je kijkt naar hoe die opgeslagen is op een broker, dan zitten daar een aantal partities onder. Dus een topic is een log, dat immutable log. Dat logfile wordt gesplitst in een aantal logische stukken of fysieke stukken. En die fysieke stukken die worden verspreid over alle brokers.
Klinkt als een heel stuk virtualisatie.
Ja, in feite wel. Dus vanuit een producer of consumer, dus een zendende of een ontvangende client, die ziet gewoon één topic. Maar achter de schermen is het inderdaad een aantal servers waar hij tegen praat, met in iedere server een aantal partities. Ja. En die abstractie, dat regelen wij in Kafka.
En hoe past nou Confluent in dit verhaal?
Ja, dat is de hamvraag, hè?
Ja. Daarvoor heb je hier aan tafel uiteindelijk.
Precies. Allereerst leveren wij natuurlijk volledig support op Kafka. Als je open source Kafka gebruikt, dan ben je eigenlijk overgeleverd aan de community. Waarbij ik wel meteen moet zeggen dat 80% van de commits in de community komen van Confluent. Dus, maar goed, wij leveren alle support. En daarnaast hebben we ook een iets wat wij data streaming platform laag bovenop Kafka gezet. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, Kafka is puur het verhaal wat ik juist uitleg met de brokers en de partities. Maar daarnaast heb je natuurlijk veel meer nodig om een platform te gebruiken. Je hebt een stukje processing nodig. Je hebt een manier nodig om data op het platform te krijgen en weer eraf te krijgen. Dat doen we over het algemeen met connectoren. Dus we hebben de processinglaag en de connectoren. En daar overheen dan ook de governance laag. Dat noemen wij in totaal data streaming platform.
En de connectoren zijn dan de connecties naar externe data sources?
Ja. Dat is ook weer gebaseerd op een framework. Dus het staat iedereen vrij om zelf een connector te bouwen. Mm-hmm. Maar in de basis hebben we nu iets van 300 connectoren. Dus je moet behoorlijk zoeken, wil je in de enterprise wereld een systeem vinden wat niet al een connector heeft.
Okay. Ja. Dus je kunt heel makkelijk een connectie maken met jouw systeem naar Confluent eigenlijk toe.
Ja, in principe zou ik zeggen dat je, we hebben gewoon een hub waar je kan zoeken naar de connector. Maar over het algemeen ben je binnen 5 minuten up en running. Je zoekt een connector. Je vult de connectiegegevens in en dan beginnen wij data te streamen.
Ja, ja. En heb je daar een voorbeeld van hoe je dat gaat gebruiken? Bijvoorbeeld met een connector en met de oplossing die je dan gebruikt? Met Confluent?
Ja, vele. Nou, de Change Data Capture connector die ik zojuist noemde is eigenlijk een heel goed voorbeeld. De makkelijkste manier om een database te ontsluiten, of misschien een mainframe. Misschien één stapje terug. Een use case die we vaak zien is wat we mainframe offloading noemen.
Ja.
Mainframes zijn, ik wil niet zeggen gelimiteerde apparaten, maar over het algemeen kun je ze niet schalen tot een oneindig aantal consumers. Ja. Niet zonder heel veel geld tegenaan te gooien, wellicht.
Ja, misschien moeten we iemand anders daar een keer met jou laten praten. Dan
je moet wel iets meer blauw gespoten worden.
Ja, nee, ik snap. Het is een containerbox, zeg maar. Dus dat daar, ja. Het aantal MIPS waar zit, daar zit limiet aan.
Precies.
Ja, daar zit limiet aan, ja.
Dus wat wij zeggen is, waarom zou je die informatie dan niet zo snel mogelijk uit het mainframe halen en ergens laten landen op een plek waar het wel schaalt en waar consumers in... Laten we het de laagste latency noemen. De laagste latency de updates kunnen halen. Dus dan hoeft het niet per se een real-time use case te zijn. Over het algemeen praten wij over any latency. Maar de snelheid waarmee het mainframe de data kan...
Jullie praten over?
Any latency.
Any latency.
Dus dat het maakt niet uit hoe lang het duurt...
Klopt.
Okay. Ja. Voor mij even een term die ik nog niet...
Nee, ik kon hem ook niet.
Ik kom uit de stories in Powerworld en dat is al... Latency is key is en minder milliseconds. Ja. Dus ik zat even denken...
Ik ga straks iets uitleggen over Kappa-architectuur en dan komen we bij de any latency. Maar ja, voor nu. De snelheid waarmee het bronsysteem data kan aanleveren... is de snelheid waarmee de consumers hun data weer kunnen ophalen.
Ja.
Dus in het geval van mainframe offloading zeggen wij eigenlijk... iemand plaatst een order... Zorg dat die order direct op Kafka terechtkomt. En vanaf daar kan iedereen die geïnteresseerd is in de order... subscriben op de topic. Dus nou komen we echt in de Kafka-terminologie. En die consumer die krijgt dus de order gepusht... op het moment dat die geplaatst wordt op het mainframe. Scheelt je een heel veel processing aan de mainframe kant.
Ja.
En het zorgt ervoor dat je op een gegovernde manier... die orders je integratielaag kan insturen.
Ja, dus als ik dat even voor mezelf naar een voorbeeld toe breng, kan dat met ik pak altijd vaak gewoon de bankapp. Vind ik wel makkelijk. Ik maak geld over naar een ander. Dat gebeurt vaak op een mainframe, ook deze tijd nog steeds. Die informatie wordt eigenlijk gelijk weggeschreven dan in een Confluent cluster. En als ik dan mijn bankapp opstart, die haalt dan daar zijn informatie vandaan.
Precies.
Precies. En daar zit dan misschien een latency tussen van 10 seconden. Nou, tegenwoordig gaat dat allemaal zo snel. Maar dat zou een use case kunnen zijn.
Ja.
Ja.
Interessant dat je een latency van 10 seconden noemt. Voor ons is dat een eeuwigheid.
Ja, ik dacht al 10 seconden, maar ik weet niet wat je aan het zeggen bent, maar dit is wel heel lang.
Ja, als jij 10 seconden zit te kijken naar je bank, heb denk je ook van...
Je werkt
tegen het einde van de maand zit je misschien...
Ik ben altijd bij mijn maand. Dat duurt altijd veel te lang.
Over het algemeen kijken wij naar latencies van... laten we zeggen, tussen de 5 en de 15 milliseconden.
Ja.
Alles daarbuiten zeggen wij al, dat is near real-time en niet meer real-time.
Ja.
Ja. Dus de use case waar je Confluent in dat voorbeeld voor zou gebruiken is... je zet een connector op je mainframe. En dat kan zijn een Change Data Capture connector of een queue connector. Maakt niet per se uit wat. Die connector zorgt ervoor dat de data landt op Kafka in een topic... En alle subscribers voor dat topic, die halen dan weer de data op. Wat dit soort use cases interessant maakt, is als we het weer terug hebben over order management. Misschien wil je op een gegeven moment extra services toevoegen. Dus dan heb je het niet meer alleen over het plaatsen van order, maar misschien ook een stukje fraudedetectie.
Ja.
Daar heb je natuurlijk extra informatie voor nodig. Misschien de locatie van een klant, zijn IP-adres, dat soort zaken. Op het moment dat al die data al in je Kafka-cluster zit... dan kan een fraudedetectieproces subscriben aan al die andere topics... en krijgt dan dus min of meer op hetzelfde moment de order... maar ook alle omliggende data binnen.
Ja.
Ja, jullie filteren dan eigenlijk de data voor een specifieke eindgebruiker? Of voor een specifiek proces?
Hier nog niet per se over filteren. Eigenlijk filtert de client in dit geval, omdat hij subscribt op specifieke topics.
Ja. Ik zie het even als een soort van filter. Hij ziet niet alles, maar hij krijgt alleen voor wat voor hem van toepassing is.
Ja.
In een gecombineerde stack, zeg maar. Dus niet alleen vanuit één databron, maar potentieel vanuit meerdere databronnen.
Precies. Ja. Net zoals je een query zou leggen over meerdere tabellen en dan een where statement gebruikt.
Ja.
Waar het interessant wordt om te kijken naar Confluent en niet alleen naar Kafka, is, je geeft het net zelf al aan, je wil filteren, je wil misschien aggregeren. Misschien wil je logische verbanden leggen tussen verschillende data-elementen. Dat wil je natuurlijk ook in die laagste latency doen. Daarvoor hebben wij iets wat we stream processing noemen. Dat zit dus ook in dat data streaming platform. Over het algemeen doen we dat met Flink, maar er zijn nog een aantal andere standaarden. Deze gebruik je om data te combineren op een SQL-achtige manier. Dus dan krijg je echt, ik heb hier een order, er zit een klant-ID in. Die klant die heeft een bepaald IP-adres. De laatste 10 seconden heeft hij 50 IP-adressen gehad. Waarvan er 30, als we een geolocation service aansluiten, in Rusland en China laag. Dit zou fraude kunnen zijn. Die logica die kunnen we allemaal laten landen in, dat, in die stream processing laag.
Oké. Dat klinkt, klinkt heel duidelijk. Ja. Aan de achterkant denk ik ook van, jeetje, wat voor technologie is hierin gebouwd. En dat is jullie technologie, dus daar kan je niet open in zijn, zeg maar. Gek genoeg
kan ik hier heel open in zijn. Het is allemaal open source technologie.
Oh ja, natuurlijk.
Dus wat wij gebruiken voor stream processing is Flink.
Ja.
Apache Flink is natuurlijk een open source framework. We hebben daar wel een managed service omheen, dus dat is weer waarom je Confluent zou gebruiken. En wij staan dus ook toe dat je clusters opspint in onze cloud-omgeving. Ook weer met een paar klikken, dus dat maakt het makkelijk om dit te doen. En we leveren ook weer de support op de open source Flink in dit geval.
Jullie
trekken dus, of geven in ieder geval de mogelijkheid om heel veel data binnen te trekken en om daar heel veel mee te doen.
Mm-hmm.
Nou, dan krijg je eigenlijk al, we hadden het in de gangpad, hadden we het er al eventjes over, zal ik maar zeggen. Tegenwoordig AI is alles. Hoe past AI in dit plaatje?
Eigenlijk op twee manieren. Als we kijken naar wat AI eigenlijk is, dan hebben we misschien twee globale stromen. We hebben de LLM-kant en de agent-kant. Ik denk dat we die apart moeten bespreken. Aan de agent-kant zou je eigenlijk kunnen zeggen, het is een andere vorm van webservices toepassen. Waar we vroeger webservices hadden die elkaar aanriepen, hebben we nu agents die elkaar aanroepen om bepaalde data op te halen, operaties te doen en weer data weg te schrijven.
Ja.
Je zou kunnen zeggen, als je die agents allemaal laat praten met Kafka, dan los je eigenlijk het probleem op dat je in een keten van agents niet kan toestaan dat er één uitvalt of dat er één iets langzamer begint te werken. Dus wat wij zeggen is, gebruik daar dan Kafka voor. Laat een agent subscriben op de events in de topic. Dus die agent die krijgt in real time, of in ieder geval op de laagste latency, te horen, er is iets veranderd. De agent gaat werken, schrijft zijn antwoord weer terug naar een ander topic. Daar luistert de volgende agent. En op die manier kun je dus op een asynchrone manier al die agents enablen. Maar die agents hebben ook hun data nodig. Daarvoor kunnen ze dan de stream processing laag gebruiken om te queryen of te aggregeren of te filteren. Dus eigenlijk zie je op die manier dat we voor een agent alle bouwblokken die een agent nodig zou hebben, eigenlijk al leveren. Wat daar bovenop komt is natuurlijk het stukje dataveiligheid. We zien het tegenwoordig, er worden petabytes van data opgeslagen, maar als dat een keer lekt, heb je natuurlijk wel een serieus probleem. Dus idealiter heb je er iets op wat misschien automatisch data encrypt, of wat ervoor zorgt dat een agent met een bepaalde identiteit data probeert op te halen en toegang tot sommige data geweigerd wordt. Dit zijn allemaal zaken die wij in het platform verwerkt hebben, zodat je niet je ontwikkelaars hiermee lastig hoeft te vallen. Die hoeven niet na te denken, oh, is dit een GDPR-gevoelig data-element? Mag ik dit eigenlijk wel gebruiken voor mijn use case? En dat wordt allemaal vanuit het platform zelf geregeld. En dit zijn echt de voordelen die Confluent bovenop Kafka bouwt.
Ja. En settings daarvoor, zeg maar, dus een stukje governance wat dan gedaan wordt, heeft de klant daar zelf, kan hij daar zelf in sturen over hoe en wat? Of is dat echt wat vanuit Confluent min of meer gedicteerd wordt. Dit zijn de rulesets, hieraan moet je voldoen?
Ik ga hier het eenvoudige antwoord geven.
Ja?
En niet het implementatieantwoord, want daar hebben we denk ik niet genoeg tijd voor. Nee. We hebben iets dat noemen we RBAC, Role-Based Access Control.
Ja?
Dat zet je in op het platform zelf. En alle producers en consumers die moeten daaraan voldoen.
Okay.
Dus je kan nooit schrijven naar een topic waar je geen toegang toe hebt. Je kan zeker niet lezen vanuit een topic waar je geen toegang toe hebt. En op het moment dat data in een topic zit en je hebt het misschien getagd als PII sensitive, zorgen wij ervoor dat het automatisch encrypt wordt. Okay. Maar je hebt zelf wel in de hand welke sleutel gebruik ik, welke velden moeten eigenlijk encrypt worden en waar hangen de tags aan.
Ja, en wil je daar meer over weten dan...
Dat moet je terug.
Ik denk dat dit al een topic op zich is.
Ja, voor, ja, ja, absoluut mee eens. Maar wat ik al zeg, wilden mensen er meer over weten, dan is het goed om jou eens een keer op je schouder te tikken. Of hem hier nog eens een keer aan tafel te halen.
Ja, ja, want ik denk zeker, net wat je zegt, die beveiliging wil je misschien ook wel op je eigen manier doen. Hoe kan dat integreren met Confluent?
Dus ja, er is nog meer wat ik wil weten. Maar ik weet niet of we de tijd ervoor hebben, zeg maar, om dat te doen. Misschien moeten we een keer een tweede sessie doen.
Ja, ja. Misschien. Ik moet zeggen, dit brengt mij in ieder geval al wel heel dicht bij de basis van Confluent en Kafka. Dus dankjewel dat je dat heel mooi hebt uitgelegd. Ik kon het heel goed volgen en ik hoop de luisteraars ook. Maar ik denk dat het goed is dat we misschien nog een keer een tweede sessie doen. Dus dat is even een oproep naar onze luisteraars toe. Van, hey, heb je nou een vraag aan Rishi? Wil je meer weten ook over Confluent? Of waar moeten wij juist dieper in? Of heb je een use case in een bepaalde industrie, in transportation, in banking, noem maar op. Laat het ons weten. Dan leggen wij dat op tafel, stellen wij de moeilijke vragen aan je.
Ja.
En dan gaan we dieper in. Misschien wil je wel meer weten van security, governance, of heb je een hele mooie AI agent waar je van alles mee wil doen. Kom erop.
Ja.
Dus ja, dankjewel zover, ja, Rishi.
Zeker bedankt. Duidelijk verhaal.
Goed verhaal. Als je het goed vindt, plaats ik even je LinkedIn gegevens in onze show notes. Voor als mensen een reach-out willen doen naar je.
En dus heel veel events creëren.
Ja.
Antwoorden wordt wellicht een asynchrone activiteit, hè? Maar...
Ja. Ja. Nou ja, Confluent is toch begonnen bij LinkedIn. Dus ik moest de link even maken.
Ja,
dus,
heel goed.
Wij trekken de stekker eruit en tot de volgende keer. Tot ziens.